Zeg, Edwin.
Ja?
De wagen is weg.
Ach, dat kan toch niet, Egon?
Ja, hier had ik hem toch geparkeerd. Nou is dat hier een andere wagen.
Ach, je vergis je natuurlijk. Laten we het rijtje maar eens langs gaan.
Nou. Ja, maar ik zeg je toch dat ik hem hier heb geparkeerd.
Hé! Hey. Hier, ouwe jongen. Kom eens hier.
Huh?
Kijk eens wat staat hier nou.
Rek. Daar snap ik geen donder van. aan het einde van het rijtje?
Ja.
Nou, van 5 biertjes ben ik toch niet bestoken. Ik had hem rechts geparkeerd en nou staat hij hier. Links en helemaal aan het eind.
Ja, dat komt ervan als je het sleuteltje erin laat zitten. Nou, voel eens. De motor is nog warm.
Nee, fijn.
Terwijl wij in de cafeetje zaten, heeft iemand met onze wagen een uitstapje gemaakt. De sleutel zat er nog in.
Huh? 50 tot 80 kilometer heb je gereden.
Hé, hey, Edwin. Mijn jas is nat.
Huh?
En mijn hoed. Die vent die had niet alleen mijn motor gereden, maar die is er ook met mijn hoed en mijn jas mee te wandelen.
We hebben er bijna 2 uur gezeten. Nou is het 8 over. Zeg, mis jij iets in de wagen? Je tas, papieren?
Nee, helemaal niks.
Dat was dan een beleefde dief. Misschien heeft hij alleen maar een onderkomen gezocht met zijn meisje.
Kom nou, 80 kilometer ver zeker. Zeg, zal ik aangifte doen?
Je hebt je sleutel erin laten zitten. De gelegenheid maakt de dief. We kunnen maar beter vandoor gaan.
Hé? Nou, zal mij niks verbazen als hij tussen ergens een bank is gekraakt.
Ah, fantastisch.
Kom,
stap in.
Beste vrienden, ons aller vriend Alexander heeft ons plotseling verlaten, voor altijd. Waarom? Wij zullen het nooit te weten komen. En het geheim van de doden zij ons ook heilig. Beste Alexander, jij hield van het schone en edele in de mens. Zocht het land der Grieken niet alleen maar met de ziel. Het schone en goede in de wereld te verbreiden, zoals de dichters het tot stand gebracht hadden, dat was jouw levenstaak. Maar de wereld heeft jou, de woord- en taalambassadeur, daarvoor vaak slecht beloond. Bespot. En spot kan zijn als gif. Maar de stille genieters in het land hoorden je. En door jou de schoonheid en de geheimen van het dichterlijk woord, de welluidendheid van de versen van Eichendorff, zowel als de zwaarte van de Schilleriaanse ballade. En zo moet, vrienden, voor het eeuwige afscheid, nog 1 keer de onvergetelijke stem van onze Alexander Keurs weer klinken met een vers dat hem, zoals ik weet, bijzonder dierbaar was.
Een geliefde heb ik gehad. Zij was mij liever dan alles. Maar ik heb haar niet meer. En draag het verlies.
Die spreker bij de begrafenis.
Frank Rood. Zijn
beste vriend, zeggen ze. Ook zijn laatste. Zijn erfgenaam.
Ook een toneelspeler?
Iemand van de film.
Wat macabre. Maar was het dan zelfmoord?
Vast en zeker. Depressies.
Ik ga wel voor, commissaris. We stoten zich niet
aan. Oh, verdomme.
Oh, het is al gebeurd. Heeft u zich verzeerd?
Ja. Ze liggen helemaal geen licht beneden.
Ja, ogenblikje, commissaris.
Is dat het washok?
Ja. En daar door die deur komt u in de kelder voor de centrale verwarming, waar mevrouw Arends de dode heeft gevonden.
Ja, mevrouw Arends, u moet het u toch nog één keer heel goed herinneren.
Die arme meneer Koer.
U weet heel zeker dat hij zichzelf van het leven heeft beroofd.
Ik heb hem toch gevonden, daarachter. Nee, ik kan niet verder gaan, Nick. Ik zie hem daar nog steeds hangen.
Nou, goed, goed. Blijft u dan maar hier. Dus, er werd opgebeld en iemand vroeg naar meneer Geurs.
Ja, maar meneer Geurs was niet thuis. Dat maakt me verder niet ongerust, want ik ga het wel dagenlang weg zonder dat hij daarover iets tegen me zegt. Misschien dacht ik, is hij al op weg naar Ascona.
Heeft hij daar een huis?
Ja. Een villa.
Hoe kwam u er zo ineens op om in de kelder te gaan kijken?
Omdat de meter van het licht liep.
Hé? Dat begrijp ik niet.
We hebben toch een aparte meter voor de kelder.
Oh.
Daarom ging ik kijken. Meneer Keurs liet vaak de kelderlampen branden.
En daarna bent u de kelder voor de centrale verwarming binnengegaan.
Ja.
En wat is u toen opgevallen?
Commissaris.
De dode in een strop. Een waslijn. Afkomstig uit het washok. Eentje met nylon versterkt. Was het niet zo?
Ik had hem nog nooit gebruikt.
Wat viel u behalve de doden verder nog op?
Het licht brandde.
En voor de rest? Nou ja, god, ik bedoel, een stoel. Heeft u niet naast of onder de doden gezien? Ja, misschien heeft u met de eerste reactie weggezet, ergens anders neergezet. Er zijn veel vrouwen die als ze een verschrikkelijke ontdekking doen, eerst alles beginnen op te ruimen. Dat is een kwestie van de natuur. Maar het hield de recherche enorm bij zijn werk.
Maar er stond geen stoel. Wat wilt u toch met een stoel?
Nou, meneer Geurs was nogal klein.
Nou, wat groter dan ik.
Hoe lang bent u?
1,63 meter.
Nou, dan was meneer Geurs ongeveer 1,65 meter, hè?
Nou, ja, ja, dat zal wel.
Nou, hoe zou u dat nou doen, mevrouw Arends? Als u zich hier in het washok, laten we zeggen, aan de verwarmingsbuis onder het plafond zou willen ophangen.
Ik? Mezelf ophangen?
Nee, nee, niet werkelijk. Stelt u het zich alleen maar voor?
Daar mag je niet eens aan denken.
Zou u nou niet op een stoel of op een tafel moeten stappen?
Tafel zou ik anders onder de verwarmingsbuis
komen. Nou, ziet u nou, hoe is het meneer Geurs gelukt onder de verwarmingsbuis te komen als hij geen stoel had?
Tja, maar daar ligt toch een groentekist, een van die velen. Daar kan hij op zijn gaan staan voor...
Nou, laten we die kist eens even nader bekijken,
hè? Nee, ik ga niet mee.
Hé, mevrouw Arends. Het is al meer dan 2 weken geleden. En ik help u wel tegen de boze geesten.
Meneer Keurs was een goed mens, commissaris.
Heeft u ook iets nagelaten?
Ja.
Hoeveel?
Een jaarloon. En de groententuin.
Nou, dan kunt u toch ook wel met mij de kelder in gaan, uit dankbaarheid.
Was het dan geen zelfmoord?
We willen er zeker van zijn dat het geen dood is geweest door vreemde invloeden. Wat doet u daar, brigadier? Nou... Ga er maar mee, mevrouw Arends. Kom er maar.
Ik zoek de groentekist. De kist is weg.
Nou, die kisten zijn allemaal hetzelfde. Sinaasappelkisten. Meneer Keurs kocht op de markt altijd hele kisten vol.
En wat kocht hij dan?
Nou, sinaasappelen vanwege vitamine C. Hij was altijd bang dat hij verkouden zou worden.
Heeft u die kist zo netjes bij die andere gezet?
Ja, hij werd toch niet meer gebruikt, zei de politie. Dan kan u alles wel opruimen, zei
de heer. Dan helpt u nou de brigadier maar met het zoeken naar de juiste kist. U weet nog wel hoe hij eruit zag.
Ja, er zat roze papier in. Die anderen zijn allemaal met groen papier. Het was een slakist. Ja, meneer Keurs had ook graag sla. Hij heeft zelf het recept van een heerlijk pikant sausje gemaakt.
Roze, zei u?
Ja.
Nou, hier is hij al. Ja. Is dit dan een bewijsstuk?
Ja, ja, dat is de kist.
En die lag hier, naast de dode?
Ja, hij heeft hem met zijn voeten weggeschopt.
Laten we dat nou eens aannemen.
Ja, commissaris, als ik die kist zo eens bekijk, hè, een zwaar iemand houdt die beslist niet.
Heeft u een duimstok?
Ja, heb ik altijd bij me, dat weet u wel.
Laten we dan eens de hoogte meten tussen de vloer en de verwarmingsbuis. En daarna tussen de kist en de verwarmingsbuis. Eerst de kist horizontaal en dan verticaal.
Juist, commissaris. Nou, kijk, vloer, de verwarmingsbuis, dat is 2. Dat is 2,30.
Mooi. En nou de kist horizontaal neerzetten.
Juist, ja. Zo, even kijken. Dat is 1. Dat is precies 2 meter.
En verticaal?
Verticaal. Dat is dan 1. Dat is 1,80, commissaris. Ja, maar dat hebben we toch allemaal al opgenomen bij het eerste onderzoek.
En waar zat de stop?
Nou, hier. Hier, precies onder de buis. En de lijn was er 4 maal omheen geslagen.
Hoe lang bent u brigadier?
Ik? 1,78 meter.
Mevrouw Arends, u weet heel zeker dat er hier geen stoel of zoiets in de kelder stond?
Ja, commissaris. De tuinstoelen staan nog onder het afdakje van het terras. Ze moeten weer geverfd worden.
De brigadier, klimt u eens op die kist.
Ja.
Een verticaal neerzetten. Nee, niet die roze. Neem maar een van die groene.
Oh, ja.
Zo. Nou, staat u goed?
Nou ja.
Voorzichtig maar.
Toch tamelijk wankel, hè?
Steekt u nou uw armen eens uit en slingert u nou eens een touw 4 maal om de verwarmingsbuis.
Ja. Nou, als ik toch niet op de politiesportvereniging was, dan... Nou ja, maar het gaat. Het gaat.
Goed. Dan stap er dan maar weer vanaf. En probeer nou eens hetzelfde op de kist als die horizontaal staat.
Ja. Ja, maar ik... Ik weet niet of... Hij houdt me niet zo.
Hoeveel weegt u?
Ik, een paar weken geleden woog ik tegen de 80 kilo.
Is het gewicht van die geurs opgenomen?
Dat weet ik niet, commissaris.
Mevrouw Arends, weet u het?
Hij was niet dik, maar hij had altijd te kwaad met zijn gewicht. Maar, 150 pond was hij beslist wel.
Hoeveel weegt u zelf?
125, 30.
Stapt u dan eens op een van die kisten?
Oh.
Een van de groene.
Nee, als hij op zijn kop staat?
Nee.
Ik? Oh nee, nee, nooit van mijn leven.
Als hij vlak staat. Ja. Zo. Nou, kom naar brigadier, ja. Helpt u die dame daar
ja,
toch
kom
eens.
Maar. Kom mee, moeder.
Kom nou maar, hè. En even volhouden, hè.
Oh.
Voorzichtig maar. Zo. En strekt u nou ook eens uw handen.
Nou, rustig maar, rustig maar. Nou, er is toch niks gebeurd.
Hoeveel kisten hebben we nog?
Hoeveel? Nou, 4. Commissaris, verticaal.
Ja, verticaal was het er misschien gelukt, maar we kunnen het er niet meer vragen. Of verzwijgt u iets voor ons, mevrouw Arends?
Goh, meneer Keurs is nooit naar de kerk gegaan. Het hier tenslotte moest eindigen.
Adieu, wereld. Want in jou is nog waarheid, nog trouw. Wie jou vertrouwt, wordt bedrogen. En wie jou volgt, wordt misleid. Wie jou vreest, wordt een rat voor de ogen gedraaid. Wie jou lief heeft, is al verraden. En wie zich het allermeest op jou verlaat, zal het allermeest aan jou te schande gaan. Jou helpt geen geschenk, geen dienst, geen trouw en geen vriendschap. Maar jij bedriegt, maakt iedereen te schande, dreigt en vergeet. Bij jou ziet en leert men niets anders dan haten, liegen en tot wanhoop toe minnen. Leert men stelen en bedelen, bedriegen en zondigen tot je dood. O, wereld, jij, ondankbare wereld, ik protesteer tegen je. Jij zult geen deel meer aan mij hebben, want ik geef het op nog verder op je te hopen. Je weet het precies. Ik heb nu een eind gemaakt aan mijn zorgen, mijn hoop, mijn geluk. Adieu.
Yeah. Adieu, wereld. Heel indrukwekkend. Een erg barok. Meer een kanselpreek dan een persoonlijk afscheidswoord, notaris. Ik verlaat u, o wereld. En dat vandaag de dag midden de 20e eeuw?
U moet het meer symbolisch zien, commissaris.
Heeft u gevoel voor kunst?
Ach, ik speel ze nu en dan waldhoren en kwartet. Maar hoe het ook bedoeld is, symbolisch of kunstzinnig, bent u er zeker van, notaris, dat het de stem van de overleden Alexander Geurs is?
Ik weet het absoluut zeker. Dat is Alexander, zoals hij leefde. Wat pathetisch en sterk gevoelig. Hij was een barokmens. Hij zou in vroeger tijden best vorstelijk abt of een beroemde kanselprediker geweest kunnen zijn.
Een afscheidstoespraak tot de mensen, nietwaar? Maar moet wanhoop die tot de dood leidt zo pathetisch zijn?
Alexander Geurs was pathetisch van aard. Alles in hem zette hij om in gebaar en taal. En daarmee boeide hij ook zijn publiek, zijn oude, trouwe publiek.
Was er ook een andere Geurs?
Ja, helaas. En dat was de werkelijke reden van zijn wanhoop en zijn besluit. Ik ben er heel zeker van dat hij niet verder meer wilde leven.
En waarom niet?
Een maand voor zijn dood gebeurde het volgende. Hij vertelde mij, en dat is ook de waarheid gebleken, dat hij uitgefloten was. Hij had voor de hoogste klasse van een landbouwschool een balladeavond georganiseerd. Burger, Schiller, Die Drosten, Münchhausen, Miguel. Helaas, het werd een catastrofe. Tijdens de voordracht van Schillers klokken kwam het tot een tumult. De jonge toehoorders floten, lachten en riepen: ophouden, hou op met die onzin. Alexander moest ophouden en hij ging het toneel af. Daarna verscheen er zo'n banale beatband in de zaal en die werd met een overdonderend gejuich door de jongelui ontvangen. Voor Alexander stortte de wereld in.
Is dat voor hem een reden om zich van kant te maken?
Voor een egocentrisch mens als Alexander, wel ja. Zijn ijdelheid was algemeen bekend. Ik kan u trouwens de correspondentie laten zien. Op het laatst eist hij van het ministerie van Cultuur een rehabilitatie, een persoonlijk excuus.
Nee, maar heeft hij u wel eens concreet gezegd dat hij zich van het leven wilde beroven?
Nou, niet zeggend. Wij betreuren het bijzonder briefje van het ministerie van Cultuur. Niet eens van de minister zelf, zei hij tegen mij. Adieu. In deze wereld heb ik niets meer te zoeken. Ze drijven ongestraft de spot met de heiligste zaken.
Heeft hij zijn testament vaak gewijzigd?
Ah, 3 keer. De laatste keer ten gunste van Frank Rood. Hem vallen alle onroerende goederen ten deel, dus dit grondstuk hier met huis en de bungalow met het grondstuk in Ascona. De 2 kinderen uit het gescheiden huwelijk krijgen het nog aanwezige geldelijke vermogen. De aandelen, pandbrieven, etc., etc. Dat bedraagt zo rond de 50.000 mark. Deze bepaling werd nooit veranderd.
Kan je als toneelspeler zoveel verdienen? Ik heb eigenlijk zijn naam nog nooit gehoord. Ja, misschien ga ik te weinig naar de Schouwburg of naar de bioscoop.
Alexander reisde veel en gaf overal voordrachtsavonden. Frank Rood assisteerde hem de laatste jaren daarbij. Op sommige dagen gaf hij zelfs 3 lezingen. 'S Morgens en 's middags op de scholen en 's avonds voor de volwassenen. Een klassieke ballade heeft op de mensen nog altijd een enorme aantrekkingskracht.
En wie was voor die Rood de gunsteling?
De opbrengst van de onroerende goederen zou gestort worden in de kas van een stichting tot het zuiveren van de Duitse taal. Ja, Alexander was van mening dat er te veel Amerikaanse woorden waren.
Ja. En wanneer werd deze stichting onterfd?
1 jaar geleden. Alexander kreeg ruzie met het bestuur. Het moeten nogal excentrieke mensen geweest zijn.
Een geluk voor Rood.
Ja, en ondanks dat blijven die mensen eigenwijs volhouden dat Alexander ze later weer een deel van het vermogen heeft toegezegd.
Schriftelijk?
Nee, er staat niets op papier. Maar ongeacht deze duidelijke rechtstoestand gedroegen de mensen zich schandelijk. Ik ging mij daarom in de zaak verdiepen en tenslotte kwam ik tot de ontdekking dat de zakelijke leider, die zich professor noemt en laat noemen, in werkelijkheid een veroordeelde vertegenwoordiger is. Maar toen de professor zover ging dat hij dreigde met het publiek maken van details uit de intieme sfeer van Geurs, heb ik met de procureur-generaal Münzer gebeld. Hij is een studievriend van me, een makker uit het leger. Hij wilde zich wel met de zaak bemoeien.
Om welke zaak gaat het dan?
Die professor en zijn taalvereniging, die zogenaamd een nieuw Duits leesboek wilde uitbrengen.
Nou ja, ik moet u eerlijk bekennen, meneer Trims, dat wij een ambtenaar van de sectie oplichting en bedrog hadden verwacht. En niet iemand van de criminele sectie.
Helaas, ik ben sinds enige jaren ingedeeld bij de afdeling moord- en doodslagnotaris. En een lijk hebben we ook. Dat is te zeggen, hadden we.
Oh, alsjeblieft, alsjeblieft. Ik vind daar helemaal niets grappigs aan.
Ach, neemt u mij niet kwalijk. Nou, ik moet nog naar de Gertnerstraße, naar de neef van mevrouw Kans. Is dat ver van hier? En ga jij iedere avond trainen?
Ja, iedere dag, commissaris. Ik train iedere avond. Tenminste 5 kilometer.
U komt dus ook langs het huis van Gers?
Ja, mijn vaste route.
Ook als het regent?
Ik ben veldloper. Districtskampioen van dit jaar. 3000 en 5000. Toen ik langs het huis van Gers kwam, zag ik een wagen voor het huis staan.
Welk merk?
Ja, dat weet ik niet. Het was een zwarte wagen.
Was het dan wel donker?
Schemerig. Ik denk dat het 7:15 was.
Welk kenteken had die wagen?
Het nummer van een van de grote steden. Een K of een E. Ik weet het niet zeker meer. Ik zou er ook geen eet op durven afleggen. Er stapte een man uit en hij liep naar de huisdeur.
Hoe zag die man eruit?
Ja, ik heb hem niet zo goed gezien. Ik zou zeggen fors. Hij droeg een donkere hoed in dezelfde kleur jas. Maar ik zag de man alleen maar van achteren. Meer kan ik met de beste wil van de wereld niet zeggen, commissaris. Ik was met mijn dagelijkse rondje bezig, dan concentreer je alleen maar op de prestatie.
Brandde er licht in het huis van Gers?
Ja.
Nou, dat was het dan. Dank je, Ernst. Kende jij Gers persoonlijk?
Ja, commissaris. Door mijn tante.
En wat vind jij van die zelfmoord?
Ah, ik begrijp het niet. Die vent som in het geld. Als hij bij het Lago Maggiore was gaan wonen, dan had hij voor de rest van zijn leven geen zorgen meer gehad.
Ken je die Rood ook?
Ja. We hadden het samen wel eens over sport. Hij deed aan judo en karate. Om het te bewijzen hoe sterk hij was, hief hij op een keer de tuin tante Grete met één hand de lucht in. Hij noemde haar mams.
Zo, en vond ze dat prettig?
Ah, ze mocht hem bijzonder graag. Hij is toch filmacteur?
Oh ja. Maar jij houdt het dus voor onmogelijk dat die man die jij in de regen voor het huis zag staan, Frank Rood geweest is.
Frank? Nee, uitgesloten. Hij rijdt in een vuurrode Ferrari met rallystrepen, zo'n tof karretje, weet u wel. En bovendien heb ik hem nog nooit met een hoed gezien. Frank met zo'n hoed? Nee, dat kan ik me niet voorstellen.
Zeker die munt zo bellen. Je moet er iets aan doen. Dat is te gek. Hallo. Ja, die vrouw, geeft u me alsjeblieft de procureur-generaal. Ja, u spreekt me notaris Krans. Het is dringend. Ja, vlug. Hallo? Leo? Leo, met Heinz. Luister eens, ik heb je toch verteld over die zaak met Keurs? Ja, vanwege dat bedrog van die zogenaamde taalzuiveraar. Ja, wat sturen jullie ons nu, zeg? Hier iemand van de criminele afdeling die zich hier gedraagt als een spreekwoordelijke olifant in de porseleinkast.
Hoe heet die dan?
Trims, een onmogelijke vent. Hij laat ons hier groentekistjes in elkaar trappen. Ja, mij ook. In de kelder waar Geurs zich opgehangen heeft.
Ja, sorry Heinz. Er is iets misgelopen.
Verdomme is dan wel, zeg. Er gaat hier al geruchten dat het een moord is geweest. Nou ja, je kent dat wel in zo'n klein stadje.
Nou ja, de zaak zal wel gauw opgehelderd zijn.
Zeg, Leo, luister eens even. Ik ben in een onaangename situatie verzet geraakt.
Jij?
Ja, ik heb 10 dagen voor de dood van Geurs zijn erfgenaam opgebeld. Je weet wel, die Frank Rood. En ik heb hem erop gewezen dat Geurs met een plan rondliep het testament weer te veranderen. En Roos te onderven. Ja. Het scheen stom genoeg om de een of andere vrouw te gaan. Ja, ik voel me een beetje bezwaard omdat ik misschien spontane emoties ben die...
Ja, dat is zeer onaangenaam. En wat wil je doen?
Wat raad jij me aan?
Ga nog eens met die commissaris praten en vertel hem de feiten. Ik kan er helemaal niets aan doen. Helemaal niets.
Maar Leo, jij bent de enige die er iets aan doen kan. Leo.
Meneer Rood kwam nooit zonder bloemen voor me. En als hij op die verschrikkelijke dag hier geweest zou zijn, dan had hij beslist ook bloemen voor me meegebracht.
De laatste bloemen bracht hij dus een week voor de dood van Geurs mee?
Ja, daarna wilde hij naar het huis in Ascona rijden.
Hadden die Geurs en die Rood wel eens ruzie.
Oh, ze schreeuwden vaak tegen elkaar. Huh? Frank, ach, meneer Groot was toch dagenlang hier bij ons. Hij heeft ook een sleutel van het huis. En Kurs kookte dan zelf. Ik hoefde alleen maar te komen om de boel op te ruimen.
Ze schreeuwden tegen elkaar, zei u?
Oh ja, dan studeerden ze nieuwe ballades in. Lawaai was het dan vaak. Alsof ze elkaar wilden doodslaan. Ik bedoel, nou ja, u weet wel hoe dat gaat, hè. Hoe dat veel gaat soms bij toneelspelers. En hier in deze kamer repeteerden ze altijd. En dan spraken ze de tekst op de band. Daar ginds in het archief is alles bewaard.
Mevrouw Aris, die kinderen daarbuiten, waar spelen die eigenlijk mee?
Och, man. Zijn van die stukjes band.
Wat voor stukjes?
Nou, stukjes van de banden waar meneer Kurs een toespraak en gedicht op sprak. Stukjes die je niet gebruikte komen allemaal in de prullenmand terecht. En nou, zo af en toe geef ik ze dan eens aan die kinderen buiten. Nou, die vermaken zich er best.
Wanneer heeft u die prullenmand voor het laatst geleegd?
Nou, net toen ik thuis kwam.
En wanneer heeft u hem daarvoor geleegd?
Nou, eens kijken. Ongeveer een maand geleden.
Hier heeft u 5 mark. Gaat u de straat op en laat de kinderen al die stukjes weer teruggeven. Komt maar een ijsje of snoepjes voor ze, wat u wilt. Ik wil graag al die stukjes terug hebben, begrijpt u me?
Nee, ik begrijp het niet.
Oh, maar doet u het maar.
Maar als u beslist voor Sinterklaas wil spelen,
ja,
nou...
Ja, gaat u maar gauw. Gauw maar.
Nog verder op je te hopen. Je weet het precies. Ik heb nu een eind gemaakt aan mijn zorgen, mijn hoop en geluk. Adieu.
Nee, Alexander, nee. Dat gaat zo niet. Dat neemt niemand van je aan, al is het daar 1000 keer barok. Barok kan je vandaag de dag niet zo meer zeggen. Je moet meer afstand nemen. Het moet gedistanceerder zijn. Niet in de tekst verdrinken. Hè. Het gaat om de mening van de tekst. Hè. Adieu, wereld. Want in jou is nog waarheid, nog eenvoudig. Hè. Wie jou vertrouwt, wordt bedrogen enzovoort. Ja, ik ken die radiomensen, die kennen heus hun Grimmelshausen. Nou, probeer dan nog eens.
O wereld, o ondankbare wereld. Ik protesteer, Alexander.
Het is nog steeds een barok. Daar houden ze niet van bij de radio.
Nou, wat zegt u ervan? Was dat de stem van Frank Groot, notaris?
Ja, maar ik begrijp er niets van.
Was hij het, mevrouw Arends?
Ja, dat was... Dat was meneer Rood.
En notaris, die radiomensen kennen een Grimmelshausen en een Simplicissimus. Ik ben er zeker van dat het boek achter in de bibliotheek staat.
Zal ik het even voor u nakijken?
Ja, graag. Weken voor zijn dood repeteerde Geurs dus als een afscheidtoespraak voor de wereld. En ontleende deze aan Grimmelshausen. Adieu, wereld. Want in jou is nog waarheid, nog trouw. Zinnen uit de prullenbak, die op de band staan, die na zijn dood werd gevonden en die klaar stond om gespeeld te worden, zijn identiek. Is dat toch toeval? Net zo toevallig als ik deze stukjes ontdekte.
Kurs was bijzonder accuraat.
En hij heeft zelfs zijn dood gerepteerd. Dat gelooft u toch zelf niet? Als u mij niet over het telefoongesprek met Rood had verteld, dan zou ik nou niet op die gedachte zijn gekomen. Wij moeten dit bandje aan Rood laten horen. Heeft u zijn adres, zijn telefoonnummer?
Hij moet op dit moment in Ascona zijn.
Belt u wel op en laat hem hier komen. Zegt u maar in verband met erfeniskwestie.
Nu meteen?
Ja, nu meteen. Het is dringend. Legt u met vuur na aan de schenen. Heeft hij dit huis met het grondstuk al niet aan u verkocht?
Aan de bouwvereniging waar ik voorzitter van ben. Dat is toch zo goed recht? Rood is de wettelijke erfgenaam.
Meneer Geurs, die zijn huis en het grondstuk niet wilde verkopen, heeft wel op een heel goed moment afscheid van deze trouweloze wereld genomen.
Wij hadden het recht van voorkeur.
Ja, dat is wel goed, notaris. Daar twijfel ik geen ogenblik aan.
Daaraan dan wel?
Dat de gecremeerde zelf de strop om zijn hals heeft gedaan.
Nee, Alexander, nee. Dat gaat zo niet. Dat neemt niemand van je aan, al is het daar 1000 keer barok. Barok kan je vandaag de dag niet zo meer zeggen. Je moet meer afstand nemen. Het moet gedistanceerder zijn. Niet in de tekst verdrinken. Hè. Het gaat om de mening van de tekst. Hè. Adieu, wereld. Want in jou is nog waarheid, nog eenvoudig. Hè. Wie jou vertrouwt, wordt bedrogen enzovoort. Ik ken die radiomensen, die kennen heus hun Grimmelshausen. Nou, probeer dan nog eens.
Meneer Rood.
Hoe komt u daar?
Uit de prullenbak. Uit het haar van een paar kleine meisjes. Stukjes. Stukjes toeval. Dat was u toch met uw gestorven vriend Alexander Geurs?
Waarom zou ik dat moeten ontkennen? Resten van een reptitie.
Nou hoeft u me alleen nog maar te zeggen dat u met uw vriend zijn doodstoespraak hebt gerepteerd.
Tja. Hij repteerde de afscheidstoespraak van een door het leven teleurgesteld man.
Wanneer?
Drie weken voor het tragische einde van Alexander.
Waarvan u toen nog geen flauw vermoeden had?
Nee, niet het geringste. Het was een klassieke tekst, een beetje bewerkt, modern taalgebruik.
Griemelshausen. De prediking van de Franciscaner Guevara. Ik heb het nagelezen.
Met deze tekst wilde Geurs een comeback bij de radio voorbereiden. Hij had zijn werk als voordragskunstenaar opgegeven. Ballades trekken tegenwoordig niet meer. Hij dacht dat hij bij het hoorspel nog wel een kans zou hebben. En daarom hebben we fragmenten van deze band naar verschillende omroepen gestuurd. Baden-Baden, Hamburg, München. Maar ja, alle banden kwamen terug met een vriendelijk dankjewel. Zo gaat het, commissaris. Alexander was wanhopig geworden, want hij dacht dat hij met zijn stem nog een kans had. Met wat hij daarna deed, zie ik als een sublieme wraak op de radio.
Ik zou u ook graag nog een kans geven, meneer Rood, dit huis dat u zo snel geërfd en weer verkocht hebt als vrij man te verlaten. Volgt u mij in de notaris. We gaan even naar de verwarmingskelder. De brigadier gaat ons wel voor.
Niet weer die vervelende kistencomedie opvoeren.
Ik hoop maar dat het bij een komedie blijft. Ja. Tussen de komedie en de tragedie ligt alleen maar de deksel van een kist.
Ja, is voorzichtig. Even de trap.
Ja. Zo. Deze ruimte kent u toch, niet waar, meneer Rood?
Natuurlijk. Als ik hier logeerde, dan zorgde ik voor de verwarming altijd.
Hoe lang bent u?
1,80.
Steekt uw arm eens omhoog.
Waarom?
Herinnert u zich dat dan niet?
Ik heb bij vrienden in München overnacht, dat is bevestigd.
Was u dan niet in de school, hè?
Ik was op weg ernaartoe.
Ja, op weg ernaartoe. Ach, brigadier, breng ons die slaakjes dus met het roze papier.
Ja, commissaris.
Zo, dank u. Nou, zet u die kist maar vlak onder de verwarmingsbuis.
Ja.
Wat weegt u, meneer Rood? U doet geloof ik nog veel sport. Nou, vertelt u het eens.
80 kilo. Iets meer misschien.
Net als Geurs. Hij was kleiner en dikker, maar niet zo sportief als u. Meneer Rood, helpt u ons eens bij een klein experiment. In 5 minuten kunt u weer in uw sportwagen stappen en naar uw meisje in de Alpen rijden.
Heeft u dat ook al allemaal nagesnoepeld?
Dat is het werk geweest van de Zwitserse commissaris. Kijk, deze kist lag naast de dode Alexander Geurs. Zonder op die kist te stappen zou hij nooit zelf de strop gemaakt en zijn hoofd erin gestoken kunnen hebben. Zijn voeten hingen niet op de grond. Meneer Rood, neemt u nou eens de plaats in van uw dode vriend.
Ja, wat moet ik doen?
Een stap op die slaagkist, begrijpt u me niet? Stapt u nou op die kist? Of heeft u een fout gemaakt?
Waar dient deze onzin allemaal voor?
Frank, ik begrijp je niet. Doe de commissaris nou toch dat plezier.
U begrijpt me niet. En het telefoongesprek dan? Hou je vingers van dat meisje af, de oude is erachter gekomen. Hij is razend, hij zal juist zijn testament gooien. En u begrijpt niet.
Vooruit op die kist.
Oké. Okay.
Frank!
Is dat ook een toeval, meneer Rood? Van nu af aan hoeft u mij niet meer te antwoorden. U kunt zwijgen.
Ik raad je aan een advocaat te nemen. Je toestand is nu zeer kritiek.
Maar u heeft uw grondstuk.
Zwijg toch.
Alex had dat met Vera ook best genomen. Maar u heeft hem zijn hoofd op hol gebracht.
Ik wilde je alleen maar een goede raad geven.
Hoe bent u op die avond het huis binnengekomen?
Voor een cafeetje aan de autobahn bij Koblenz vond ik een Opel. De sleutel zat er nog in. Liet de Ferrari daar staan.
Daarna reed u hierheen. U kwam met een vreemde jas en hoed het huis binnen en hing uw vriend in de kelder op. Maar verweerde hij zich dan helemaal niet?
Alex? Hij vroeg me of ik hem aan LSD kon helpen vanwege zijn depressies. Ik heb hem een flinke dosis gegeven.
U ging naar zijn kamer terug en legde de u zo bekende band op de recorder. Het afscheidstoespraakje, de laatste kans.
Ik wil hem helemaal niet vermoorden. Alleen, het was plotseling allemaal zo eenvoudig geworden.
En omdat het zo eenvoudig was, heeft u de fout met de kist gemaakt.
Zelfs nu nog, meneer Rood. Want had u die kist verticaal neergezet, dan had hij u misschien gehouden. En dan zouden we nu over het weer bij het Lago Maggiore hebben zitten praten. En mijn bewijs was geen bewijs meer geweest. Dit was u en mijn laatste kans. Brigadier, breng hem maar weg.
Ja.
Hoeveel kisten zijn er nog over?
Nog twee, commissaris. Twee groene.
Van Werner Helmes, uit het Duits vertaald door Frits Enk. Rolverdeling: Alexander Geurs, Jan Verkoeren, Frank Rood, Tom van Beek, Triems, Huip Orizant, mevrouw Arends, Tine Menema, haar neef, Hans Kassenbarg, notaris Krantz, Willy Ruys, brigadier, Tony Folletta, procureur-generaal en Edwin, Piet Ekel, Egon, Jos van Turenhout, een man, Kommer Klein, een vrouw, Dogi Rugani. Technische realisatie, Adrie Lievense. Assistentie, Leo Jansen. Regie, Harry Bronk.